houdt een eeuwig leven en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 47, de versen 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der Psalmen en daarvan het 110e hoofdstuk tot vooraf. Dan lezen wij u de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof voor. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit op mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige sieradien. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen, hij zal het vol dode lichamen maken, hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En hij zal op de weg uit de beek drinken, daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren nagezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze hemelvaartsdag roepen wij uw naam aan. Ach, gij mocht ons van de hemel verhoren. En gelijk ook Jacob weende in zijn benauwdheid. En gij opende de hemel in dat uren des gerichts, waarin alles verloren bleek, niet naar inbeelding, maar naar waarheid. En zo vindt gij uw volk op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. Heere, dat het niet alleen bekende klanken zouden zijn, maar ook geloofsoefening, geloofservaring, geloofswetenschap, geloofskennis, en dat alles in de liefde gebrengt en door uw geest gewerkt. En gij zijt opgevaren, gij uw kerk medegenomen in de hemel gezet, mede in de hemel gezet. En daarom zegt uw woord dat we onze wandel in de hemel zouden hebben. Want Christus heeft de weg gebaand. Hij heeft in de aarde gelegen, in het graf gelegen. Maar daarin kon hij niet gehouden worden. Want hij moest opstaan. Moest de Christus niet opstaan om alzo de wet te vervullen. En om aan zijn verdiensten een waardij te geven, een eeuwige waardij. En dat alles om de ere Gods, om de ere des Vaders en om de zaligheid van Sion. Heere, gij mocht ons een ogenblik bepalen bij uw heilig woord. Daarvan weten we van nature niks, want de mens van nature verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Maar mochten hier nog mensen zitten, natuurlijke mensen, die door uw geest mochten verstaan, en dat zij alle hoop hebben verloren om door de werken zalig te worden. Want uit de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. dan alleen door het geloof in Christus. Heere, Gij blijkt ook in deze psalm van eeuwigheid en tot eeuwigheid de eerste en de laatste, de Alpha en de Omega. En Gij bedient de scepter van uw heilig woord, van uw heilig evangelie, om ze toe te brengen die Gij gekocht hebt met uw bloed. De goddeloze waarvoor Gij te zijner tijd gestorven zijn. Heere, mochten we hier nog zitten, mocht die kerk nog toegebracht worden. En ook onder de medeluisteraars. Er is zo'n grote afval in onze dagen, maar Gij gaat ermee afrekenen. Want ze behoren tot uw vijanden. Wij hebben geen vijanden dan uw vijanden. Heere, Gij mocht, zolang het nog kan, de vijanden met u verzoenen door de dood uw zoons. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Mocht Gij de weduwe en de wees genadig zijn. En mocht Gij onze zwakte ondersteunen met de kracht van Christus. Opdat we het niet zouden zoeken in middelen, maar in de middelaar. Opdat we het niet zouden zoeken in eigen krachten, maar eigen krachten te verachten. Dat wordt op de school van de Heer Jezus geleerd. Heere, gedenk die weduwe in donker Afrika, maar wereldwijd, die niet weten hoe ze rond moeten komen. Maar als Gij het geeft, uw woord tot waarachtige bekering, dan leven ze voor uw rekening. Gelijk ook Jacob voor uw rekening leefde toen hij werd toegebracht tot Bethel. En al uw volk kent die Bethels. En sommigen kennen ook die Kniels, zoals ook David kende, naar uw woord en geest. Gedenk de kleine kinderen, gedenk het nieuwe leven in de moederschoot. Dat onbekeerde ouders nog aangesproken zouden worden door kinderen die Gij bekeerd hebt. Leg hun de handen op, o Heer Jezus, want zij zijn het koninkrijk der hemelen. En dat we niet zouden opgaan in deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. Maar uw woord blijft tot in de eeuwigheid. Uw koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Waarover Gij heerser zijt. Koning der eeuwen. De rots der eeuwen. In wie geen schaduw nog omkering is. Mocht Gij ons door en uit helpen op dit uur. Om Jezus wil alleen. Amen. Wat nut ons de hemelvaart, gemeente? Want het is vandaag of gisteren hemelvaart. En nou komen we samen om die hemelvaart te gedenken. De hemelvaart van Christus. Maar wat nut ons, wat zegt ons die hemelvaart? Heb je daar wel eens over nagedacht? Catechismus die heeft daar enkele vragen aan gewijd. Je kunt dat lezen. God in Christus is opgevaren naar zijn twee naturen. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op deze wereld. Naar zijn goddelijke natuur is aan geen tijd nog plaats gebonden. Naar zijn godheid en majesteit en genade en geest wijkt hij nimmer meer van de kerk. Maar zo de mensheid, zo zegt de catechismus, niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus van elkaar gescheiden? En dan luidt het antwoord, nee, ganselijk niet. Want de godheid kan door niets ingesloten worden. En dat heb de antichrist, het beest van Rome, heb dat willen nadoen. Die permitteert de plaatsvervanger te zijn van Christus op aarde. Hij permitteert een godheid te zijn, de godheid, hè, de mens der zonde permitteert zich, geeft zich uit voor een god. Maar de Heere die zal hem verslaan, want daar staat, hij zal verslaan in vers 6, degene die het hoofd is over een groot land. Dat betekent, hè, die zich tegenover Christus hebt gezet. Antichrist, dat is niet alleen tegen Christus, maar Het betekent veel meer, ik heb u dat ooit gezegd, in plaats van Christus. Die goddeloze en godslasterlijke pretentie, die maar daarmee wordt de leer van Christus niet veranderd. Want Gods woord kan niet veranderd worden. En Gods volk heeft daar het nut van die hemelvaart van Christus en van die alles overwinnende genade. Daar krijgen ze het nut van. Deze dingen zijn ons tot lering beschreven. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in den hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij als hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Dus niet de paus van Rome, maar de Heilige Geest wordt als een tegenpand gezonden door wiens kracht wij zoeken dat daar boven is. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet op de aarde. En dan gaat het verder, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, als hoofd van zijn kerk. En dan begint die psalm mee, die psalm David. U kunt het ook terugvinden, deze woorden in andere bewoordingen, in 2 Samuel 23. Waar David spreekt, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En dat ziet op zijn zitten aan de rechterhand des vaders. Zit tot mijn rechterhand. Van eeuwigheid zit de zoon aan zijn vaders rechterhand. De vader heeft de zoon gegenereerd. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. God de vader heeft tot de zoon gesproken. En de zoon noemt David hier mijn Heere. Gelijk Thomas zegt mijn Heere en mijn God. De Heere heeft tot mijn Heere, gezalfde, Christus, gezalfde, de van God gezondene. De Heere gaat alles van God de Vader uit. De Heere zegt tot zijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, tot mijn Heere gesproken. En wat heeft de Heere gesproken, wat heeft God gesproken tot zijn Zoon? Zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus wat is het doel dat de Heere hier zijn omwandeling heeft gehad op deze wereld? Opdat hij de wet zou vervullen. Niet alleen om goed te doen, om zieken te genezen. Nee, om de wet te vervullen. Hij is ten eerste gekomen om de eer zijn vaders op te luisteren. Om het recht der wet te verdelen. Dat wij verbroken in het paradijs. Die wet kan niet verbroken worden, want Gods wet is heilig en goed en eeuwig. Maar wij zijn verbroken geworden. Wij zijn moed en vrijwillig van God afgevallen, uit zijn beeld gestapt. En als je uit Gods beeld stapt, leef je niet meer uit zijn gerechtigheid. Adam en Eva leefden niet meer uit de gerechtigheid van God. Ze leefden sinds de zondeval en alle mensen, want de zonde van Adam worden alle mensen toegerekend. En het komt ook openbaar. Het is een toegerekende. Als we spreken over de toegerekende gerechtigheid van Christus, dan komt het ook openbaar. Die toerekening komt openbaar aan welke kant we zijn. Dus de toerekening van Adam, van nature, komt er al vroeg uit de zonde. Dat zit er vroeg in, zit er ingebakken. We worden in zonde ontvangen. En geboren, en soms, David was al in de moederschoot wedergeboren. Maar, dat komt hier, wat David hier zegt. Hij zegt dit profetisch. Hij zegt dit, het is een christologisch psalm. Een kort begrip, noemen de kanttekenaren het van het ganse evangelie. En zo is het ook. En zo is het ook. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Tot zijn eigen eer en ook tot zaligheid van Sion. Want Gods volk, we hebben het bij Jacob en Esau was verworpen. Esau was niet door God gekend. En Jacob bleek door God gekend te zijn als zijn uitverkoren geslacht. Het koninkrijk kieste dan. En al Gods volk De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Dus het doel van de hemelvaart, het doel, de hemelvaart, hè, ziet niet, is niet geen zaak op zichzelf. De hemelvaart ziet ook de wederkomst. Want de engelen bij het graf zeiden tot de discipelen, zo gij hem hebt zien heenvaren naar de hemel, zo zal hij beter komen op de wolken des hemels, om al zijn vijanden te zetten tot een voetbank zijner voeten. Ja. De vijanden, wat zijn die vijanden? Eerst nog even over die rechterhand, want er valt mijn oog nou op. Een koning zet iemand aan zijn rechterhand die hij wil eren. Zoals Mordechai vereerd is geworden, niet boven Esther. Maar een koning die verkiest iemand aan zijn rechterhand tot eer. Om hem te eren, om hem een naam te geven onder het volk. En zo heeft Christus een naam ontvangen boven alle naam. En voor die naam zal alle knie buigen. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Uw vijanden, dat zijn de vervolgers van de kerk. Het zijn ten eerste de vijanden van Christus. En Gods volk heeft geen andere vijanden dan de vijanden van Christus. Vervolging, op wat voor manier ook. Psychische vervolging, lichamelijke vervolging, geestelijke vervolging. Er zijn allerlei soorten van vervolgingen om Christus wil. En het komt heel subtiel, soms openbaar, hè, waarin dat manifesteert, hè, hoe de mensen denken listig te zijn, de vijanden denken listig te zijn. Maar weet je wat ze niet hebben? Gods geest. En als je Gods geest wel hebt, dan doorzie je al die dingen. Nou, de mate des geloofs, dat is waar. En het is ook niet zo dat Gods volk nooit in de strikking valt. Oh ja, we struiken dagelijks in velen. Maar toch krijgen ze bij God vandaan onderscheidingsvermogen. Kijk hier David. Door de geest van Christus. Door de geest van Christus spreekt hij uit. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Had David dan in de raad Gods gezeten? Nee, had niet in de raad Gods gezeten. De Heere had het hem bekendgemaakt. De Heere had het hem geopenbaard. Dat God de Vader tot zijn Zoon heeft gesproken. Zit op mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. U moet weten, David was een profeet. Was geen priester, maar was wel een profeet. En hij had vergezichten gehad in de verbonden der belofte. Met die vergezichten in gehad. Hij had diep mogen blikken in de raad Gods. Oh ja. En dat komt tot uiting, hè, vooral in de psalmen. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus God, de Zoon. God de Zoon is opgevaren ten hemel. Dat herdenken we nou. En laat het alleen niet een herdenking zijn. Maar, hè, wat, dat zegt de catechismus zo treffend. Hè, wat nuttigheid, wat nut, wat troost ons de hemelvaart van Christus. Ja, als ik daar vreemd ben aan die zaak, aan de genade in Christus. En kijk je er ook niet naar uit, want dan stel je die dag uit, hè, de wederkomst van Christus. Hè, de laatste trap van zijn verhoging. Hè, die ben je maar aan het uitstellen, want ja, dan moeten we voor God verschijnen. Dan wist je wel dat je vanavond kan sterven. Dan moet je voor God verschijnen. En dan is er geen omkeer meer. Dan is er geen overdoen meer. Want als een mens, hè, mensen, koor mensen, al zeggen, ja, ik wenste wel dat mijn leven kon overdoen. Zou ik het dan beter uitbrengen? We zijn in Adam gevallen. En die val was groot. Dieper. Dieper kan je niet vallen. En als je nou de wet erbij neemt. Niet zoals de godsdienst dat doet. Maar. Als je eens in de spiegel van de wet hebt gekeken. Dan zie je dat je een moordenaar bent. Dan zie je dat je een overspeler bent. Dan zie je dat je een godslasteraar bent. Dat zijn we allemaal geworden door die diepe val in Adam. En nou is Christus. God de Vader heeft dat alles gezien. Die heeft dat ook alles voorzien. Van eeuwigheid. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Omdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We moeten van vijanden vrienden. Want kijk, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dan moet je niet naar buiten kijken. Vraag eens aan de Heer om een blik naar binnen. Want wij zijn die vijanden van nature. En van nature is een mens een bittere vijand van God in Christus. En van de genade in Christus. Een mens moet niks van Christus hebben. En nou loop ik even op de stof vooruit, want hier gaat het over een geheel andere orde als de orde van de Aaron, als de Levitische priesterorde. Hier gaat het over de orde van Melchizedek, we hopen er straks nog op terug te komen. Hij zal zijn vijandig zetten tot een voetbank zijner voeten. De Heer gaat een keer afrekenen met deze wereld. Daar ziet het op. Het ziet niet zozeer op de straffen en oordelen die God openbaart in de tijd voordat hij wederkomt. Hè? Want de rampen, hè, die zullen over de wereld gaan en die gaan reeds over de wereld. Maar als die weder zal komen, dan houdt hij een gericht. Want elk mens krijgt een fair trial. En er wordt geen mens verdoemd zonder dat hij in het gericht wordt gesteld. En Gods volk wordt aan deze zijde van het graf in het gericht gesteld. En door Christus vrijgesproken. Ja, de afscheiding heb je natuurlijk van gemaakt, die moet de God de Vaders vrijgesproken worden. Maar kijk, dan maken ze één blinde vergissing. Want God de Zoon, de Godheid van de Zoon, is geen mindere Godheid als de Godheid van de Vader. Want anders leer je een veel godendom. Dus Christus spreekt zijn volk vrij. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Christus is de verlosser. De Vader verkiest. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Jacob heb ik lief gehad. Ezel gehad. Dat is die predestinatie van God de Vader. Christus zit aan zijn rechterhand. Alle macht hebbende ontvangen van de Vader. Ook de macht van de vergeving der zonden. God de Zoon is net zo almachtig als de Vader en de Heilige Geest. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dus wat moet daaronder verstaan worden tot een voetbank uw voeten? Dat die al die vijanden vertreden zullen worden. Hij zal ze in de wijnpersbak van Gods toren vertreden. Dat staat er. Al die vijanden van Christus. Al die vijanden van Gods ware volk hoor. Want die kun je eigenlijk wel voor een vriend uitgeven. Nou, ik heb er vele ontmoet. En die waarachtige bekering, die gaat bij velen veel sneller als dat de Heer, ja, de wedergeboorte is een punt destijds. Maar tegenwoordig zijn ze met een zucht en een traan zijn ze wedergeboren. Daar geloof ik niet in, want het houdt niet staan. Want dat zaad wat aan de op steenachtige plaatsen valt, dat komt direct op. Daar zijn ze in onze dagen blij mee. Op het Jijberpodium, maar ook in de kerken, komt direct op. Maar het heeft geen wortel in zichzelf. Dus om deze dingen te verstaan, moet je in Christus, moet je in de wortel Davids geworteld zijn. Door het allerheiligste geloof. We hebben dat bij David gezien, David of Jacob gezien. Jacob was nog niet in God geworteld. Hij was wel uitverkoren, maar die uitverkiezing moet een keer plaatsvinden in de tijd. En dat is bij Jacob, hè? Al diegenen die dat ontkennen, die zeggen, Bethel is extra, is niet nodig, Peniel is ook niet nodig. Maar David heeft ook zijn Peniel staan. Dat voelt me nou te ver om die aan te wijzen. Maar de bekering, sommige bekeringen van de Bijbelheiligen staan bijna volledig beschreven. En ik heb het al gezegd, het heeft geen zin om curieus op die Bijbelheilige bekering na te vorsen van A tot Z. Nee, wat er geschreven is, dat is genoegzaam beschreven. Er staat niet van Abraham staat het beschreven. Paulus neemt Abraham als een voorbeeld. Dus je kan niet zeggen van nou ja, die oud-testamentische heilige bekering, die vind ik ondergeschikt aan de nieuw-testamentische bekering. Dat maakt een dodelijke vergissing. Want God bekeert elk mens precies hetzelfde. Van Adam af tot de laatste die toegebracht zal worden in de tijd. Eenmaal weg, eenmaal gaan. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die heb gezegd, zit op mijn rechterhand om wat te doen, om die scepter te hanteren. God de Vader heeft zijn scepter aan de Zoon gegeven. Heeft de Vader daar niks meer te zeggen? De Vader heeft alles te zeggen. Je kan God de Vader en God de Zoon niet scheiden. Als je dat doet, dan heb je een valse godsdienst. Je kan ook de Heilige Geest niet van God de Vader, want de Heilige Geest gaat van de eerste persoon en de tweede persoon uit. En de Heilige Geest is ook God. Zijn er dan drie goden? Nee, kijk, daar heb ik nou. Eén God. Drie personen in de Godheid. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Dus tot een voetbank uw voeten. Die vijanden die zullen eeuwig worden vertreden. Op die dag van het grote gericht. God houdt een keer gericht, kinderen. Daar moeten we allemaal voor verschijnen. Of je nou klein bent of groot. Of je nou een baby bent of een grijsaard van 100 jaar. We moeten allemaal voor God verschijnen. Voor die blanke gerechtigheidsstroom van Christus. We moeten al geopenbaard worden, zegt Hebreeën. Paulus in Hebreeën, voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En dan zullen we worden geoordeeld nadat we gedaan hebben. Dus ook wordt Gods volk dan geoordeeld nadat ze gedaan heeft. Gods volk maakt er ook misstaan. Maar daar gaat het niet over. Wat Gods volk gedaan heeft, dat heeft God de Vader van de rekening van Christus gaat en op rekening van het geloof gelegd. En ze hebben gedaan wat Christus gedaan heeft. Niet in een of andere borgtochtelijke zin. Nee, in de toerekening. De toegerekende gerechtigheid. We komen er straks nog wat terug. De toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee kan Gods volk voor God bestaan. De Heere zal de scepter uw sterkte. De scepter uw sterkte. Dat is de ganse godsopenbaring. Dat is niet alleen het evangelie. Want met diezelfde scepter slaat hij zijn vijanden neer. Koning Ahasveer staat te lezen ook dat hij een scepter had. En als hij die scepter toereikte, omhoog, hief, betekent dat. Dan mochten ze binnenkomen, dan moesten ze zijn scepter aanraken. Dat was een ceremonie. En koningin Esther die ging ongevraagd op audiëntie bij de koning Ahasveros. En dat kon haar leven kosten. Want als de koning in een grammoedige buik, dat was trouwens tegen de wet van Meden en Perzen in. En dat was een altijd durende wet, die kon niet veranderd worden. Dat kon Ahasveros ook niet veranderen. Want die wet die de jaren verzegeld had met zijn zegelring, dat was een altijd durende wet. Maar de nood was zo hoog bij koningin Esther, ze zei: kom, maar ik zal tot de koning gaan. Want het lot van haar ganse geslacht, haar ganse volk stond op het spel. Door die duivelse praktijken van Haman. En moest met Haman afgelopen, kinderen. Haman had een galg opgericht voor Mordechai. Maar die een galg opricht voor een ander, die zal er zelf aan gehangen worden. De spreukendichter zegt: wie een kuil gaat voor een ander, en zo. Luidt het wereldse spreuk ook, wie een kuil gaat voor een ander zal dezelfde invallen. En dat kan op alle manieren zijn. Nee, je hoeft niet per se een schop te pakken om een kuil voor een ander te graven. Nee, je kent het van die psychologische strekkerspannen. Daar ben ik ook veel tegengekomen in mijn leven. Dan ageren ze onder allerlei schuilnamen. En ze doen niks als het werk Gods lastert. Die mensen hebben geen geweten meer. En als je geen geweten meer hebt, dan heb je wel een toegeschroeid geweten. Als ik nou zeg geen geweten, dan is het een toegeschroeid geweten. Er zijn ontzettend veel, en die kom je vooral binnen de refo-gelederen tegen, mensen zonder geweten. Je komt ze ook in de wereld tegen, daar ben ze ook al tegengekomen. Maar binnen de kerk kom je er heel veel tegen, gewetenloos. Gewetenloos Gods woord aanpassen, en gewetenloos Gods wet ontheiligen. Ja, we zijn ontheiligers van Gods wet. Maar de geestelijke zin, daarom roept Paulus uit. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar profaan die wet ontheiligen. Profaan het heilig avondmaal ontheiligen. Door dat die heilige tafel, die tafel des Heren, waar de dood van Christus wordt gedacht door het geloof. Om die open te stellen voor Sodom, voor Sodomieten en Gomorreanen. Dat doen ze tegenwoordig in de Refo-kerk. En er is geen dominee die daartegen ageert bij God vandaan. Zijn dat dan knechten van God? Absoluut niet. Absoluut niet. Je moet maar lezen hoe de profeten hebben geageerd in de naam des Heren. Hoe David heeft geageerd. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat sprak David door de geest van Christus uit. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal verzetten tot de voetbank uw voeten. En de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Dus de Heere heers in het midden uw vijanden. De Heere die is koning. Koning, hè, profeet, priester en koning, dat zijn de ambten van Christus. Hè, maar David spreekt christologisch, hij was zelf ook koning. En dit ziet alles op die meerdere David. Hè, die grote koning die dat als hoofd van zijn kerk, hè, de Heer is al de scepter, dan moet je een koning zijn. Hier gaat het over de koning der koningen. En de Heer heeft de scepter, hè, al het richtsnoer. Hè, de heilige wet. Op de dag der dagen zullen de verworpenen naar de wet geoordeeld worden. En Gods volk zal naar het heilige evangelie geoordeeld worden. Daar moet je eens goed over nadenken. Want de verworpenen die sterven in hun zonde. En daar staat nog steeds de claim van de wet op. En die zal de Heere handhaven. Ook als Gods volk nog niet toegebracht is. Dan geldt de wet ten volle. De Heer is niet milder over zijn volk, om het zomaar eens te zeggen, dat nog toegebracht, want we zijn alle onder de toren Gods, heel de wereld voor God verdoemen. En de Heere openbaart toch dat hij zijn volk het liefvat met een eeuwige liefde. Ja, maar kijk, als hij daar nou in gaat graven, en dat doen de mensen in onze dagen, dan gaan ze graven in de verborgen raadbesluiten, terwijl ze er geen kennis in hebben. En als je er geen kennis in hebt, begin de boel te belasten. En als je dan van het hoort, want er is geen enkele dominee die meer preekt, die uit Gods recht preekt, die Gods recht laat gelden, omdat God die laat gelden. Want als hij het woord preekt, dan laat hij Gods recht gelden. Als hij het woord door de geest van Christus preekt, dan is er geen ontkomen. Er is geen ontkomen. Je zit hier niet vrijblijvend. Ik sta hier niet vrijblijvend. En je luistert niet vrijblijvend. Het is een voorrecht, kinderen, als je een verbondskind mag zijn. Maar het zal toch van je hand geëist worden. De weg geweten, niet bewandeld. Al deze dingen gehoord te hebben. Hè, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Hè, dus te Jeruzalem, maar het moet geestelijk verstaan worden. Hè, uit Sion, dat is de kerk met een hoofdletter. De scepter uw sterkte uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Dat wordt hier tot de kerk gezegd. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Dat gaat over God de Zoon. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden uw vijanden. Christus heerst in het midden van zijn vijanden. Ook al is hij nog niet wedergekomen. En daar regeert hij door woord en geest. Dus door de prediking van het woord. Oh ja. En je zou zeggen, nou, ik zie er maar weinig van dat God door zijn woord regeert. Maar vergis je niet. Want in onze dagen hebben we er geen ogen om dat te zien en geen oren om dat te verstaan. Want de afval is algemeen. Ook onder Gods volk. Ook onder Gods volk. Niet de zodanige afval. Want er bestaat natuurlijk geen afval der heiligen. Maar de Heer is zo ver in het westen geweken dat Gods volk, al worden ze niet onder de druk gezet, verachterd in de genade. Dan verachteren ze in de genade. En dan gaan ze net zo redeneren als de godsdienst redeneert. Ik kom er dagelijks tegen. Ik denk, je leeft niet meer uit de gemeenschap van Christus. Dat hoor je. Want als je in de druk zit, als je gedurig onder het kruis verkeert, dan hoor je die dingen. Dan hoor je of mensen spreken uit vanuit de ratio of vanuit het geoefend geloof, vanuit hetgeen wat ze van de Heer geleerd hebben, maar dan vanuit een levend geloof. He, door de geest van Christus. En dan moet je niet denken dat Gods volk daarover beschikt. Nee, Simson beschikte niet over die grote kracht die hem gegeven was. Nee, en de geest des Heeren begon hem te drijven. Kijk, daar heb je nou het geheim. De geest Gods die in u woont, dat is de grote aandrijver van het geloof en van de liefde en van de hoop. Gods volk
De Heer zegt het zelf. Zonder mij kunt gij niks doen. En dat betekent ook werkelijk niks. Nog geen vinger verroeren. Nog geen gebedje bidden. We zijn zo. Als hij dat eens zou weten. Als hij dat eens zou mogen wegen. Hoe hulpeloos. Hoe hopeloos. Hoe reddeloos. Een mens is van nature. Maar Gods volk leeft dat zoveel malen in. David had een Bethel nodig om hem levend te maken. Om zijn zonde vergeven te krijgen. David had een Mahanaim nodig. Om versterkt te worden. Zoals Christus in Gethsemane. Door engelen versterkt. En nadat hij in de woestijn was geweest, die verzoeking in de woestijn, toen werd hij door engelen versterkt en geëerd. David of Jacob had een kniel nodig. Waarom? Omdat God dat goed gedacht had. Hè, dat Jacob die tweede bekering zou ondergaan. Om zo door de geest van Christus te kunnen spreken, die zegeningen Jacob, u moest hem maar het nalezen uit Genesis 49. Dat hij door de geest van Christus daar profetisch zijn kinderen zegen. En ja, als wij het zo lezen, Ruben, gij zijt de snelle afloop als de water, gij zult de betreffelijkste niet zijn. Dan lijkt dat meer op een vloek als op een zegen. Maar dat was Ruben verstoord. Waarom kreeg Esau die eerst geboortezegen niet? Omdat hij hem had verkocht uit, in onverschilligheid voor een pannen voedsel, voor een kop soep. Esau was niet geïnteresseerd in die geestelijke zegeningen. En nou hing de zaligheid aan Jan. Moet goed verstaan over het toekomende. Dat gaat ook wel alles te maken in Uza. Zullen alle geslachten der aardbodems gezegend worden? Dat komt allemaal uit die scepter, uit dat welbehagen des vaders. Uit Sion. Sion. Dat boven is, het Jeruzalem dat boven is, het welk is onze alle moeder. Heers in het midden uw vijanden, dus u moet maar niet denken als de vijanden tekeer gaan, als de vijanden te als die van de staai, om het zomaar eens te zeggen, van tv-show naar tv-show tafel loopt en Gods woord doorlopend verkracht en aanpast en het opneemt voor allerlei sodomie en ongerechtigheid, dan moet je maar niet denken dat hij een eeuwige adem heeft. Zijn dag komt! Maar uw dag komt op. Mijn dag komt op. Dat is alles door God bepaald. En de vijanden van Christus gaan. Die lijken of de duivel worden. En zo is het in onze dagen. Maar zo is het niet. Nee, kijk maar. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit op mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal verzet hebben. Dus dat duurt een tijd. Dat duurt een tijd. Zolang deze wereld bestaat. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Om ze voor eeuwig te vertreden. En die scepter, dat is een sterke scepter. Dat is een scepter van heerschappij. Van heerschappij en kracht. Dat is ook een scepter. Hij komt uit Sion voort. En Sion, dat is de rustplaats voor Gods volk. Dat is een zalige plaats. Dat is een plaats die Jacob mocht inblikken toen de hemel openging, die Stefanus voordat hij stierf mocht inblikken, en hij zag Christus staan ter rechterhand God. Zeggen de heers in het midden van uw vijanden, door die scepter worden ook, door de mond Gods betekent dat, want die scepter, dat is zijn woord, maar ook het woord wat uit zijn mond uitgaat. Dat is hetzelfde woord. Hij spreekt in het Israël gebied en het staat er, daar heb je die scepter. De Heer hoeft maar te spreken en alle vijanden liggen onder de voetbank van zijn voeten. Ja. En dan staat er in vers 3 een merkwaardige uitspraak. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Nou, moet goed verstaan de kanttekeningen die zeggen van gewilligheden, grote gewilligheid. Ja. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Dat hoort bij elkaar. Want Gods volk is zo gewillig niet. Kijk maar naar Jona. Kijk maar naar Petrus. Ik zal met u de dood in gaan. Dat lijkt zeer gewillig, maar dat was niet gewillig. We gaan maar weg. We gaan maar weg.
En Petrus zegt zijn meester, verloochend daar in die raadzaal van Caiaphas. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Dus als Christus, die voorgaande versie, je moet het in de context lezen. Christus spreekt, hij heeft het woord, het vlees geworden woord. Christus regeert door zijn woord. Hij spreekt in het Israël, hij gebiedt in het staat er. En daarom is Gods volk gewillig. Gemaakt door de gewilligheid van Christus. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Dus dat, de dag uw heerkracht. Alle dagen zijn van God. Vanaf zondag tot met zaterdag. De dag zijn uw heerkracht. Daar is Gods volk in besloten. In de dag van zijn heerkracht. En daarin, mijn hart o hemel majesteit. Ze gaan er zelf ook van zingen. Door de geest en de liefde des geestes wordt Gods volk gewillig gemaakt. In die uren van de wedergeboorte. Dan roepen ze uit, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En ja, dan krijgt Gods volk oefeningen en waarschuwingen. De vossen hebben holen, de vogels, de zeven, de nesten. Maar de zoon des mensen had geen plaats, nog ineens een steen waar hij zijn hoofd op neer kon hebben. Wil je daar nog volgen? Dan gaat het nou over door diepere water en over hoge bergen, wil je daar nog volgen? Over steile gletsjers, om het zo maar te zeggen, allemaal geestelijk. Ook soms letterlijk. Ja. Wil je dat nog volgen? Wil je nog volgen als je door alle mensen gehaat wordt? Wil je dat nog volgen? Of als je door je familie gelasterd wordt, dan ben je ook vrees. Ja. Dan weten ze allerlei dingen op te dissen. Ik had gisteren nog eens een man, die zei van ja, in de hemel waar spreekt van 2011, zei u dat woord. En ze zitten maar op die woorden te wikken. Kijk, maar de Heer zegt hier, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voet van uw voeten. De Heer gaat er geen mee aanbreken met al die muggenzichters. Dat is absoluut waar. Gods volk is niet een muggenzichter. Nou, absoluut niet. Nou. Ze kunnen zelfs ook het roggebrood eten, dat een beetje besimmeld is. Maken ze geen punt van. Want als je honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus, dan kijk je niet hoe dat brood eruit ziet. En dat is het manna wat uit de hemel nederigt. Dat is ook bij wijze van spreken. Maar als je Christus mag eten en door de liefde van Christus gedreven wordt, ja, dan ga je niet meer zitten rekenen. Dan ga je niet meer zitten redeneren. Dan ga je ook niet meer discussiëren. Nee, dan mag je ervan getuigen zoals David die doet. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieradium, de Heer, waar ziet dat op? Op het kleed van de gerechtigheid van Christus, heel eenvoudig. Gods volk is overkleed. En de Heer ziet op dat kleed, hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in Israël. Dan moet je niet denken dat ze geen vaderlijke kastijding meer ontvangen. Oh ja. Ja, maar toch heilige sieradie, dat is de bruid. De bruid is in heilige sieradie geopenbaard in Christus. Zoals Jacob uit Bethel kwam, was hij overkleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En er staat er uit de baarmoeder des dageraads. Uit de baarmoeder des dageraads, wat is dat eigenlijk? Ja, ik kan het even nog even daar een hele filosofie over, maar het is eenvoudig, het wel waar, het is wel, dat komt niet uit voor. Ja, Gods volk komt uit de baarmoeder Gods. Oh ja, ze zijn van eeuwigheid gebaard, om het zo maar te zeggen, gekend. Ja, die namen, die waren al in Gods boek geschreven. Eer dat er iets van mij begon te leven, zegt David. Dus die ontvangenis daarvoor al, van eeuwigheid, was David al in dat boek geschreven. En al God volk. Dus uit de baarmoeder des dageraads. Dat is bij God, één dag is bij God, hetzelfde als duizend jaar is één dag. De dageraad Gods zal u, met een hoofdletter, de duw uw jeugd zijn. Dus als Christus op deze wereld gezet wordt, naar deze wereld gezonden, uit de maagd Maria geboren wordt, dat zal nou de dauw zijn voor Gods volk. Dat was de dauw, dat was, weet je, die herders uit Efrata's velden, die mochten hun dorst lessen aan de beestenstal, aan die voederbak, aan die kribbe van Christus. Ja. Daar wordt de kerk gedorst, gelest en gelaafd. Uit
de baarmoeder voortgekomen uit de baarmoeder Gods, in de tijd toegebracht. Hè? De baarmoeder, dat is de eeuwige verkiezing Gods. En daar komen ze een keer uit. Daar komen ze een keer uit. In de toebrenging van de zaligheid. Dat, hè, Jacob, die werd geboren, wedergeboren, te Bethel. Dat was niet de baarmoeder van zijn moeder. Dat wordt hier niet met de baarmoeder bedoeld. De baarmoeder des dageraads, dat is het welbehagen des vaders. Dat is die eeuwige verkiezingsraad. Die God al zonder mensen gesloten heeft. Daar is geen mens vanaf. Want Christus is voor zijn tijd voor de goddeloze gevormd. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. Nou, dat is het leven voor de kerk. He, dat is het, dit is het eeuwige leven. Uit die baarmoeder voortgekomen, toegebracht in de tijd en bedouwd en gedorst en gelest en gelaafd en gereinigd door het bloed van Christus, het water des levens, de fontein des levende waters, kind, de geving toch naar die fontein die geopend is voor het huis van David, voor de ongerechtigheid van het huis van David. Ze staan zich niet daar te vermaken, ja ook, maar om gereinigd te worden. Het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Het gaat geheel van God uit. De Heer heeft het met een eedzwering gezworen. En het zal hem nooit berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid. Dat was Aaron niet. Aaron was sterfelijk. Al die Levitische priesters waren sterfelijk. Naar de ordening van Melchizedek staat erachter. U kunt dat lezen uitgebreid in Hebreeën 7. En dan gaat het over dat eeuwige priesterschap van Christus. Dat hoge priesterschap. Want dan komt het weer terug. Wat nu de hemel vaart. Daar is Christus als voorbidder voor de zijn. Hij weet precies de omstandigheden. Volgt de Heer. Hij weet van verre je gedachten. Wat we beraden willen betrachten. En dan neemt hij voor zijn volk op. Dat heb ik er ook niet in. De zoon bedriegen, zoals Jacob. Neemt God het daarvoor op? Nou, niet voor de zonde, maar hij neemt het voor het volk in Christus op. Hij heeft het voor zijn zoon opgenomen. Zit op mijn rechterhand. Hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. Om die scepter te bedienen. Om zijn volk toe te brengen. En die vijanden te overheersen. Te overwinnen staat er eigenlijk. Adonai, daar heb je het. De overwinnaar over dood, hel en graf. Daar gaat het hier over. Die meerdere David. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de douw uw jeugd zijn. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus heel dat doet dat der wet. Dat is voor het volk in Christus in en door Christus vervuld. Christus heeft ook geen opvolger. Heb je daar wel eens over nagedacht? Al die Levitische priesters, die hadden opvolgers. Want die mensen waren sterfelijk. Maar Aaron is opgevolgd. Door Eljaar. Moeilijke naam. Laat maar zitten. Maar Aaron had een opvolger. Christus niet. Christus is eeuwig priester. En uit dat eeuwige priesterschap. Uit die priesterlijke bediening. Daar leeft Gods volk van. Niet door stieren naar bokken toe te brengen. Offeranden hebben mij niet behaagd. Maar om te leven uit dat eeuwige offer. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, waarom Melchizedek? Ja, Melchizedek die had geen geboorte, of geen sterfte, geen vader en geen moeder. Natuurlijk had hij een vader en moeder, naar de natuur. Maar naar zijn ambt niet. Hij is door geen kerk ingezegend, in het ambt gezegend. Nee, hij was een koning van Salem. Maar naar de ordening van Melchizedek, hij had nog begin, nog einde. Dat wordt van Melchizedek gezegd. En nou was Christus priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Niet uit Melchizedek of niet overeenkomstig. Nee, naar die ordening. Het gaat om die ordening. Christus heeft ook geen begin en ook geen einde. Nee, want dat geldt ook van eeuwigheid. Voordat de aarde geschapen werd, wat in dat eerste vers staat, zit tot mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voet aan uw voeten. Nou ja, absolute waarheid. Maar het ziet voornamelijk op Christus als overwinnaar over dood, hel en graf, die opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan zijn vaders rechterhand, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus Gods volk is ontslagen van het doet dat er werd, omdat ze er geheel mee in overeenstemming zijn. Zonder iets te doen. Gods volk kan niet door doen, geen mens trouwens, maar Gods volk kan niet door doen in overeenstemming geraken met de wet. En dat leren alle kerken van wel. Want als je nou wedergeboren bent, dat nemen ze dan ook maar aan, als een luchtkasteel. Maar als je nou wedergeboren bent, dan moet je dankbaarheid tonen door de wet te gaan doen. Zou dat lukken? Nee. Dat begint in het vlees en het eindigt in de vloek. Zou je er aan denken? Waar is de wet gelegd, kinderen? Weet je dat? Toen Mozes die twee stenen tafel kapot sloeg op de rots, waar is toen die wet gelegd? In de aarde. Met dat kruikje manna en die bloeiende staf van de aarde. De Heer zegt, nou vertrouw ik die wet u niet meer toe. Mij is die wet gezegd, zegt Christus. Mij! En de ijver van Gods huisschap, die verteerde hem. Omdat die priester in eeuwigheid was naar de ordening van Melchizedek. Dus dat ziet op de eeuwige eer van God. Dat ziet op de eeuwige zaligheid van Gods volk. Dat ziet op het eeuwige leven. Door zijn priesterschap, door zijn koningschap. En dan worden ze ook nog onderwezen. En die dwalen brengen in het rechte spoor. Maar dat heeft Gods volk dagelijks nodig, want wij zitten onze voetstappen. Als het van ons afging, altijd verkeerd. Altijd achterste woorden. Van de Heere af. Ik heb maar één weg, dat is van God af. Maar gij zijt priester, daar ligt de zaligheid in verankerd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Naar de ordening, want hij is van eeuwigheid gezalfd geweest. Maar dat moest een keer ook in de tijd toegepast worden. Moest in de tijd geopenbaard. De volheid destijds moest geopenbaard worden. Absolute waarheid. Hij moest ook daadwerkelijk die gang maken. Van kribben tot Golgotha. Absolute waarheid. Opgevaren ten hemel om zijn verdiensten een eeuwige wedij te geven. Om daar te zitten als hoofd van zijn kerk. Adonai als heerser over zijn vijanden. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan. Dat is toch een goddelijke ordinantie. De overheid. Maar dat gaat hier over koningen. Die zijn volk vervolgen. Die wetten invoeren. Tegen Gods heilige wet in. Nou, dan hoef je alleen maar bij Nederland te blijven. Het is het meest goddeloze land ter wereld. Want dat is een reformatieland. En als zo'n land afvalt, dan ben je het meest goddeloos. De goddelozer als de heidenen. De goddelozer als de kannibalen. De goddelozer als de Palestijnen. En welk volk je er maar voor opnoemt. Nederland is het goddeloosste land ter wereld. Want ze hebben de weg geweten. En ze hebben het verworpen. Ook de kerken hebben het verworpen. Want de kroonrechten van Christus worden in elke kerk vertrapt. Kerkelijke democratie. Dan vertrekt Gods geest. En dat, Gods volk onder het kruis, die ziet dat. Die ziet dat voor ogen gebeuren. De geest is overal geweken. Waarom? Democratie willen de mensen. De mens erin en God eruit. Maar dan weet je niet waar het hier over gaat in die Psalm 110. Dan weet je er niks van. Want de Heere heeft die scepter. Niet het kerkelijke democratie. Dominees, kerkraden hebben niks te zeggen. Ze zouden in Gods naam gesteld zijn als ze naar de orde van Christus kerk zouden zijn. Het is geen planting Gods. En ze hebben de kerkorde van Dort nog geen eens. Allemaal goddeloos. Allemaal van God afgeweken. Niet meer op zijn woord gebaseerd. Allemaal zelf bedacht. God eruit, of de mens erin en God eruit. Kroonrechten van Christus vertrapt. Kerkorde van Christus vertrapt. De mens weet het allemaal beter. Daar heb je de New Age religie. Daar kun je wel reformatorisch voor zetten. Want het is de grote goddeloosheid in onze dagen. De Heer is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan. Ten dagen zijn storens. Dat is ten tijde wanneer God bestemd heeft dat zijn toren zal uitbarsten. Nou, dat zie je voorover gebeuren. Want we leven in de laatste dagen.
En de grote verzoeking die is al in gang gezet, om het zo maar eens populair te zeggen. Oh ja, en daarom worden die vijanden, die duivel die gaat roeren met zijn staart. En die vijanden die worden nog vijandiger als dat ze ooit geweest zijn. Het gif barst er aan alle kanten uit, met een vrome mond. Want ze houden het vol, totdat ze de dood er neervallen. En het is allemaal Ezo. Ja, Ezo, je kunt het volhouden. Je kunt je eigenlijk natuurlijk al goed gedragen. Ik heb gezegd dat Ezo in de natuur, was het zo'n verkeerde jongen niet. Maar geestelijk was het een bittere vijand. Een bittere vijand van het Jacobsvolk. Een bittere vijand van God. Een bittere vijand van Christus. En je kunt het wel volhouden. Je kunt je eigenlijk het gedrag wel veranderen door twee andere vrouwen te nemen waar je vader en moeder niet zo'n bitterheid van hebben. Maar ja, dat verandert allemaal niks. Dat verandert allemaal niks aan je staat. Gedragsverandering, gedragstheologie. Politiek, kerkpolitiek, politiek bedrijven. Dat is het goed willen doen. En het is de meest goddeloze gruwelheid van God. Politiek, God aan politiek verbinden. Dan ben je toch geestelijk, voor mij, en op grond van Gods woord zeg ik dat, dan ben je geestelijk krankzinnig. Want dat is godslastering wat je dan bedrijft. Om God met politiek te verbinden. Het kersten gedaan. Godslastering. Dan krijg Gods volk, heb zelf een stem van God gekregen. Gij zult mijn getuige zijn. En dat geldt ten eerste Christus. Want dat is de getuige van God. De volmaakte getuige, de volheimer is geloos. Zijn woord is volmaakt. Zijn redenen zijn rein. Maar Gods volk wordt ook gesteld als getuige om getuigenis af te leggen. Niet om te discussiëren, niet om politiek te bedrijven, niet om te sjoemelen in de marge, niet om te debatteren, niet om de dialoog aan te gaan. Dat is allemaal godslastelijk. Gods volk hebben stem gekregen om te verkondigen Jacob zijn zonde en Israël zijn ongerechtigheid. Maar u zegt, is daar geen evangelie bij? Mensen, als je ongerechtigheid niet weet, dan weet je helemaal niet wat evangelie is. Dan weet je niet wat je ermee doen moet. Dan gooi je het allemaal als snoeppapier weg. Ja? Als oud vuil. Want de mens weet met God woord geen raad. Hij laat staan met het evangelie. Dus daarom moet die wet gepreekt worden. Daarom gaat Christus eerst te midden van zijn vijanden. Om zijn wet te laten gelden. Nou ja. Je moet nou niet denken dat Christus een soort Sinterklaas is. Want hij is de leeuw uit Judas' stam. Om te heersen over zijn vijanden. Om koningen te verslaan ten dagen zijn storens. Want je moet nou niet denken dat als overheden dwars tegen Gods heilige wet inregeren. En Gods volk benauwd maken door allerlei wetten die tegen Gods woord ingaan. En Gods ware volk die zal voor Gods woord blijven bukken. Omdat ze bukken in de buiging van Christus. Die zal de goden altijd meer gehoorzaam zijn. Zouden ze het nooit verloven? Daar heb ik het nou niet over. Maar hun leven is om in Gods woord te blijven. Om in dat woord geworteld te blijven. Om goden welbehagelijk te leven. Dat is al het begin van al Gods volk is dat het begin. En die gaat God ook vervullen. Oh ja. Dus je moet nou niet denken dat God nou zachtzinnig zal handelen met die overheden, met die nieuwe wereldorde overheden, met die abortus overheden, met die Planned Parenthood overheden. Dan moet je nou echt, of het nou Israël heet, want de abortus is in Israël het ergste, dan moet je nou echt niet denken dat de Joden een streepje voor hebben. Dan moet je echt niet denken dat God de zonde van de Joden door de vingers ziet. Dat is godslachtelijk om dat te denken. Christenen voor Israël, verbrand het maar. Als God zijn volk toebrengt, dan zullen ze toegebracht worden door de hel heen. Maar zo handelt God. Zo handelt God. Want hij zal koningen verslaan. Ten dagen zijn storens. Wie het ook betreft. Want God handelt zonder aanzien des persoons. En hij zal recht doen onder de heidenen. Ja. Hij zal het volk dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Dus hier wordt gezegd dat Christus niet alleen koningen zal verslaan, maar ook de onderdanen. Het hoofd is over de groot land, dan zou je zeggen, dat slaat weer terug op die koningen. Nee, dat slaat niet terug op die koningen. Dat slaat, kijk, eerst dat wereldlijke antichristendom,
Maar je hebt ook een geestelijk antichristendom. Dat is Rome. En al de Reformkerken, die zijn eraan geklonken. Die kunnen er nooit meer los van komen, dat zal ik je zeggen. Want er zal geen kerk tot bekering komen. Dat kan ook niet, want God bekeert alleen maar mensen. Niet iets, hè, geen dingen, geen materialisme. Nou. Ga uit van haar, mijn volk. Want er is maar één kerk, dat is de kerk van Christus. Dat is een kerk met een hoofdletter. En al die dominees die blijven er maar in die verkeren. Maar wel typisch, hè, dat God Lot uit Sodom haalt. En die dominees krijgen geen engelen meer gezonden. Want Lot wilde achter de Heer aan, maar hij vertoefde stapel. Er staat niet dat hij niet wilde, er staat niet dat hij daar vijand van was. Want hij kon het in Sodom ook niet halen, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. En nou hebben ze het allemaal wel zin in die Sodomie. En ze nemen geschenken aan en buigen het recht. Nou, daar gaat de Heer mee afrekenen. Dat rekent hij tot het heidendom. Hij zal het volk dode lichamen maken. Ja, degene die hoofd is over een groot land. Dus dat betekent dat Rome, die heeft natuurlijk wereldheerschappij. Dat moet je goed verstaan. Dat betekent, dan zeggen de dominees, ja, die Romeinse kerken, dat is allemaal aan het aflopen en het leeglopen. Nou, dan maakt hij toch wel een dodelijke beslissing, want dan weet je niet wat Rome is. De paus, dat is een heel pedofiele centrum, dat Vaticaan. Maar de paus, die is nog steeds de antichrist. In plaats van Christus. Vicaris Filii Dei, daar gaat God in Christus, daar gaat Christus mee afrekenen. En het zal zoveel dode lichamen openbaren, dat de aardkost daarmee bedekt zal zijn. Die geklonken zijn, je bent geklonken aan Christus, of je bent geklonken aan de antichrist, aan degene die hoofd is over een groot land. De duivel zegt tegen Christus tijdens de verzoeking, je hoeft maar één buiging voor me te maken, je hoeft maar één aanbidding te maken, en ik zal u al die landen geven, en u bent hoofd over heel de wereld. Nou, Christus, hij gaat er niet op in. Maar Christus is hoofd van deze wereld, niet de duivel. De duivel pretendeert hetzelfde als de paus pretendeert, godslastelijk pretendeert. Maar daar komt hij achter. Daar zal hij achter komen. Want Christus zal verslaan degene die hoofd is over een groot land. En daar horen ook al die bijwijven bij, die de naam reformatorisch verheerlijken. Reformatorisch dagblad, staatkundig gereformeerde partij. Het is allemaal antichristelijk. Niet geworden, is het altijd geweest. Want als een mens iets sticht, gaat God het afbreken. Heel eenvoudig. En zelfs wat hij zelf geplant heeft, wat hij zelf gebouwd heeft, al wordt daar afgoderij mee bedreven, zoals we zien met de Joodse kerk, hij gaat het geheel uitrukken. En het bestaat al niet meer. Ja, nog een paar van die aanmächtige Joden, die het judaïsme en die synagogen, maar dat is allemaal lucht, dat is allemaal leeg. Die Reformkerk is ook allemaal leeg, hoor. En allemaal lucht. En God gaat door met zijn planting, met zijn werk. Hij zal op de weg uit de beek drinken en daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Ja, gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel uit Psalm 110 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 110, de eerste twee versen. Dus heeft de Heer, het gaat helemaal over die onberijmde psalm wat we u hebben opgelezen, bereid. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. En wat er verder volgt in dat tweede vers van Psalm 110. Thank you.
Psalm 110. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Wat betekent dat? De Heer Jezus was altijd aan het reizen, want dat ziet hij op de trappen waar ze beneden in. Tijdens zijn omwandeling op aarde heeft hij veel gereisd. En hij door het land gaande goeddoende. En wat staat er dan? Hij zal op de weg uit de beek drinken. En dat beeld, toen Gideon die roeping van de Heer kreeg om die Midianieten te verslaan, toen moest hij onderscheid maken tussen degene die uit de beek dronken met een holle hand, met één hand en het pistool, met de andere hand op het pistool, om het zo maar eens te zeggen. En er was ook een groot deel die lekte als een hond het water op. En die moest hij allemaal naar huis sturen, want die waren niet geschikt voor de strijd. Die dacht alleen maar aan dorstlessen. Maar die andere, kijk, dat is een typische uitdrukking, hij zal op de weg uit de beek drinken. Dat is bij toeval, laat ik het zo maar eens zeggen. Hij kwam aan bij de Jacobsbron en hem hongerde. En toen gingen de discipelen naar Sichem om brood te halen, want de Heer Jezus had honger. En toen ze terugkwamen, toen had hij geen honger meer. En toen gingen die discipelen redeneren. Ja, waar zou hij nou gegeten hebben? En toen kregen ze van de Heer Jezus het antwoord. Hij zegt, mijn spijze is te doen. We willen des hemelse vaders. Maar dat geschiedde allemaal onderweg. Onderweg dronk hij uit de beek. En hier werd geboden om naar de beek Krit te gaan. Om daar uit te drinken en van de raven gevoed te worden. Nou, dat is er ook een beeld van. De weggaan van de goddelijke voorzienigheid. De Heer Jezus nam geen Bijbel mee. Geen aanhangwagen vol met iglo-pakketten, om het zo maar eens te zeggen. Nee, hij dronk uit de beek. Hij leefde uit de hand des Heeren, betekent dat letterlijk. Dat is het, uit de beek. En daar hoort ook bij de beker van de goddelijke toren ledigen. Want ik heb u gezegd, dat gaat hier over het eerste gedeelte van deze. Van vers 7 gaat het over de trappen van zijn vernedering. En daar hoort ook bij, in Gethsemane dronk hij ook uit de beek, maar toen was het de beker van Gods toren. Moest hij leeg drinken tot de laatste druppel. En daar bidt de Heer Jezus, Vader, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wilde zeker aan de wil des vaders voldoen. Daar was hij voor gezonden en daar had hij zich voor beschikbaar gesteld. Maar waarom bidt hij dan om ervan verlost te worden als het ware? Nou, als je kennis hebt aan Christus in Gethsemane, dan weet je ook dat zijn reine ziel geconfronteerd werd met de zonde. Zijn reine ziel, hoor je wat ik zeg? Christus heeft nog geen zonde gekend, nog gedaan. Hij is tot zonde geworden in de toerekening. Hij is tussen de misdadigers, hij is onder de misdadigers gerekend. Weet je wat er ook bij hoort? Uit de beek drinken toen hij die spons met edik toegediend kreeg. De bitterheid van de zonde betekent dat. Maar in het zemen heen zweten die grote droppelen bloeds. Omdat hij die beker moest ledigen. Dat was hem zo vreemd. De zonde voor Christus was hem zo vreemd. Hij had nog geen zonde gekend. Nog gedaan. En dan roept hij het uit. Kunt gij daar niet één uur met mijn wagen, Petrus? Nee. Want de Vader heeft gezegd, zit op mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden. Er staat niet, zit met uw discipelen. Nee, ja, ze zullen wel op de dag van de wederkomst bij de Heer mogen zitten in zijn troon, om te oordelen de 12 geslachten Israëls. Maar in de trappen van zijn vernedering, en die Sions betalende borg, moest het geheel alleen doen. God zonder hem af. Om het geheel alleen te doen. Om die beker te ledigen van Gods toren. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daar hoort nou alles bij. Niet alleen om zijn dorst te lessen. Maar ook om dat lijden te ondergaan. Mooi op Psalm 22 maar eens lezen. Ja. Ik kan het wel zeggen, mooi lezen, maar Gods volk wordt daar in betrokken, niet borg toch voor. Nee, ze gaan de profijt uit leren, uit trekken. Allemaal in die toegerekende, dat ligt allemaal in die toegerekende gerechtigheid. Hè? Die toegerekende gerechtigheid, hè, die heilige sieradie. Oh, daar heeft Gods volk zoveel profijt van, uit die Christus. Gods volk mag gebruik maken door het geloof van Christus. Ja, dat is geesteswerk, hoor. Dat kun je niet nadoen. Zal ik je echt vertellen. Kom je even droog mee uit als je dat gaat proberen. Waar moet het dan beginnen, prediker? Wat werd dat? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is mijn leven, maar een eeuwig zielsgebed. Elk bedtel moet het worden in uw leven. Anders weet je niet wat hier staat. Want er staat nog meer, hij zal het hoofd omhoog hebben. Dat ziet nou op zijn opstanding. Hè? Hij is doorgebroken door graf, dood en hel. Uit het graf begraven, de dood gedood. Hij is tot een hel, tot een hel geworden. Hij zal het hoofd om. Gij hebt, dat mag Gods volk zingen, hè? Uit de vruchtgevolgen van die arbeid. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Maar eerst, hij zal het hoofd omhoog hebben. Hij zal doorbreken door dat graf. Hij zal ten hemel varen, al zegenende, omdat hij op de weg uit de beek droomt. Omdat hij de zonde heeft opgedronken van zijn volk, om het zo maar te zeggen. Om ze te wassen en te reinigen, om aan die losprijs te voldoen. Want hij heeft zichzelf ten offerande gegeven. De Vader wil de bloed zien. Om de toren van God te blussen, wil God tot bloed bij ons zien, het dierbaar bloed van Christus. Is het dierbaar bloed van Christus al de streek aan de deurposten van je hart? Want dat is al te overlopen, gemeente. Als het bloed ziet, dat geldt ook op de laatste dag, op de oordeelsdag. Als God bloed ziet, dan gaat hij voorbij. Nee, dan stelt hij aan je rechterhand. En dat weet u, dat weet u. Aan wiens deurposten, aan wiens harte deurposten werd bloed. Gestreken is, die zonden vergeven zijn. Oh, dat is allemaal toch onbekend. Maar hij wil ook dat wij het weten. Daarom ondervindt Gods volk Bethels en Pniels. Mahanaim, ja, Mahanaim is een Engelse sterking. Dat acht God ook nodig. God, er moet niet meer waar over denken, neem ik. Maar dat neemt de vrezen des doods niet weg. En Jacob moet nog een Pniel doormaken. Opdat hij zo stervende werd, dat is in Bethel gebeurd. Maar ook dat hij daar de zakelijkheid van zou bestaan. Want daar wordt Jacob zo in de vrezen des Heren gezet. Hij heeft u als een vorst gedragen, vorst als Israël. Dan vreest die ezel niet meer, want Jacob vreest wel. En als je God vreest, dan is het geen vrees. Nee. Ik ben in het ziekenhuis met een hartattack en is toch geen vrees. Nee. Ik ben met u de allerdagen tot aan de volleinding der wereld. Gij zult uw ziel als een buit hebben, overal waar gij heen trekken zult. En zo heb je Jacob verzegeld in dat zoen- en zoutverbond, in dat genadeverbond. En dat, wat was daarvan de oorzaak? De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit op mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Dus het loopt de Heere niet uit de hand, ook al loopt het in deze wereld voor het aanschijn. En voor, hè, als je naar buiten kijkt, loopt het alles uit de hand. Ja. Chemtrails in de lucht en de media, hè, daar word je elke dag door bedrogen. Maar Gods woord bedriegt je niet. Hè. Psalm 110, dat is nou een kort begrip van Gods woord. Dat is nou een samenvatting. Een kort begrip, daar heb ik Catholicus een kort begrip van gemaakt. Door Hermanus Fautenius. Veel die namen. Nou, als je die verder niet kent, als je Christus maar kent. Eén naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. Hij zal het hoofd omhoog hebben. En dan gaat dat ook waar worden in je leven. Hè? Als die verkiezing waar wordt in je leven. In de toebrenging van de zaligheid. In die waarachtige wedergeboorte. Wedergeboorte goed verstaan. Want daar wordt ze over gedwaald in onze dagen. Weet je waarom? Omdat ze geen Bethel kennen. Omdat God nooit gesproken heeft. Maar de Heer spreekt. Hij heeft tot mijn Heere gesproken. En daar was David, laat ik het eens zo zeggen, daar was David bij.
Nee, David wordt erbij gezet. David wordt erbij betrokken. Hij mag het ook horen bij God vandaan. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit op mijn rechterhand. Want David had zoveel vijanden. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Ik neem die Saul voor mijn rekening. Ik neem die Achitofels voor mijn rekening. Ik neem die Judassen voor mijn rekening. Want de lieden die met u twisten zullen vergaan. Daar kunnen ze mee stoppen totdat ze in de hel vallen. Waarom? Omdat Christus op de weg uit de beek gedronken heeft. De Heer Jezus had ook een menselijke natuur. Hij was ook dorstig, hongerig. Een zwak lichaam. Nou, absoluut de waarheid. Hij is de broederen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En als hij voor al zijn kinderen, heeft hij zijn hoofd opgericht. Zijn hoofd omhoog geheft. Waar de vader hem verwachtte. Daar is hij gekomen. In het huis zijns vaders. Met een volbrachte wet. Met een verheerlijkte wet. Met een verheerlijkt recht. Het recht Gods verheerlijk in en door Christus. En daar krijgt Gods volk het profijt van. De zaligheid. Het eeuwige leven, omdat hij het hoofd omhoog geheven heeft. Tot de Vader, en hij opziende ten hemel, riep uit Ephata, dat is, wordt geopend. Dus dan heb je nou de wedergeboorte. Zijn woorden zijn daden. Als die tot je ziel spreekt, Ephata, dan is de zaak misschien. Dan is de zaak misschien. Maar van Jacob lezen we, en we hopen dat op de dag des Heren nog mee verder te gaan, want deze dingen worden niet meer gekend. En ze worden zo vervlakt, alsof het maar de gewoonste zaken zijn. Want ik zei, zeggen al Gods volk. Bij al Gods volk begint het met Bethel. De zaligheid, de wedergeboorte. De vrijspraak. De schuldvergeving. Het kindschap Gods. Absoluut de waarheid, de Heer had die uitverkiezing niet tegen waarmaken. Niet om die uitverkiezing waar te maken, maar om dat heil toe te passen in de tijd. Oh, absoluut waar. Ik heb je al gezegd ooit, wat is het bewijs van de uitverkiezing? De rechtvaardiging van de goddelozen, moeten ze in onze dagen niks meer van hebben. Helemaal niks, want weet je, ze houden meer van zo'n stiekeme wedergeboorte. En er worden boeken geschreven, wedergeboorte of schijngeboorte, en het is nog alles schijn. Want het is allemaal papegaaienwerk. De Heer Jezus zegt dat zijn discipelen, vertel me nou eens, vertel gij mij nou eens wie ik ben. Dat moet je dan toch ondervonden hebben. Dan moet je toch zaligmakende kennis aan hebben. Dan kun je dan toch, maar niet, Petrus heeft niet gezegd, nou dan moet ik Matthew Henry er even op naslaan. Of dan moet ik de kanttekening even nalezen. Nee, dat was een vraag, dat was een zielenvraag. En het kwam er zo spontaan uit. Omdat iets van de Vader had geleerd. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gij hebt voor mij. Ja, daar stond hij toen nog voor. Om het hoofd omhoog te hebben. Maar het geloof staat nergens voor. Het geloof staat nergens voor. Je mag niet zeggen van, kijk, weet je wat de hoogste trap is van ongeloof? Als een kind van God zegt, daar heb ik nog geen geloof voor. Nog geen geloof voor? Je gelooft of je gelooft niet. En als je gelooft, spring je met God over een muur. En als je in Christus gelooft, dring je met hem door een bende. Absoluut de waarheid. Ken Gods volk dat nou allemaal uit dat geloofsvaartje tappen? Ze tappen niet uit het geloofsvaartje. Maar dat is een leegvat. Ze putten uit het woord. Door het geloof. Je eet toch ook geen vork op als je aardappels zit te eten, een kind. Dan zeg je toch niet van een lekkere vork was dat. En nou hebben ze het allemaal over het bestek, over die hengels. Ik heb een veel mooiere hengel als jij, zegt die ene dominee. En er zit een jongetje met een bamboehengel en die vangt de grootste vissen. Zo ging het bij mij vroeger. Al die visjes en nou, ze vingen wel eens wat. Maar ze zat alleen maar in de hengels te roemen. Ja, daar zit het er niet in, om in het geloof te roemen. Wie daar roemt, roemen in Christus. Want hij is koning. Hij zit aan zijn vaders rechterhand. Hij zal zijn vijanden tot de voetbank zijner voeten zetten. En hij heeft die scepter ook in zijn rechterhand. Hij regeert, hij verwerpt, hij verkiest. En er is nog plaats. Er is nog plaats. Voor de grootste van alle zondaren. Voor alle gedorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, kom koop te nemen. Zonder prijs, wijn en melk. Ja. Maar als je geen dorst hebt en als je geen honger hebt, dan kun je door het mooiste paradijs lopen, door een vruchtwijngaard. En dan begeer je die vrucht niet, want je hebt geen honger. Maar Gods volk, die wordt hongerig gehouden. Hongerig gehouden. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, omdat ze van dat brood hebben gegeten. En als je van dat levende brood hebt, dat vraagt altijd naar meer. Dat vraagt altijd naar meer. En soms houdt de Heer zijn volk zo klein. Die Canaanese vrouw die was wel tevreden met die kruimeltjes die van de tafel, als een honderdte van de tafel ons Heer viel. En Gods volk krijgt hier niet het hele brood. Wel in de toerekening. Wel in de toerekening. Maar straks verzadigd te zijn met zo'n goddelijk beeld, daar is de hemel voor nodig. Daar heb je Christus voor nodig om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Hier leven ze van de rente van het kapitaal. Hier leeft de kerk op het jawoord van Christus. Hier rust de kerk op het jawoord van Christus. Straks is de bruiloft. De bruiloft des Lams. En daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet nu gunst en schouw. Gemeente Hemelvaart 2018, heb je kennis aan? De Heere wil het u zo gaan leren. Ja, daar heb je geen cursus voor nodig. Nee. Maar op de leerschool te zitten van Christus, de leerschool van Koning Jezus. En daar onderwijst hij met die scepter. Daar onderwijst hij de woord en geest. En die dwalen, die brengt hij in het rechte spoor. Nullen en nieten, joh, hij van hul. Hoe wordt het dan een nul? Je bent al een nul, maar je wilt het niet zijn. Dat is je hoogste zonde. Want de mens is niks. God alles, de mens niks. God op het hoogst verheerlijk, de mens op het diepst beneden. Hoe is het met Ezel afgelopen? Nou, Edom bestaat al niet meer. Dat loopt slecht af als je met hem meereist, als je met Ezel meereist. Maar als je met Jacob, je moet ook niet met Jacob meereizen. Je moet met Christus meereizen. God gaat niet met ons mee, wij moeten met God mee. Ja, dat is een les. Dan moet je alles uit handen geslagen worden. Dat is nog te weinig. Want dan had de mens gewoon de partij weer op. Wat moet er dan gebeuren? Ik ben door de wet gestorven. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Dan moet je uit hem gaan leven. Dan moet die oude mens eraan. En dat gaat met één slag. Ja, soms gaat er een stervensweg aan vooruit, maar dat is nog niet. Stervende, je kan stervende zijn zonder ooit te sterven. Dan ga je nog verloren. Ik ben door de wet en werd gestorven. En gij zijt gedood door het lichaam van Christus. Dat is nou die bloedtheologie. Als we in onze dagen niks meer van willen weten. Want kijk, dat is een evangelie van aannemen. Zonder de schenking. Maar dan kom je bedrogen mee uit. Dat moet je dan wachten. Kwaad uit kort, maar je wacht niet. Mensen zijn altijd aan de gang. Dus dat de Heer gezegd heeft, gij zijt priester in eeuwigheid met de ordening van Melchizedek. Anders zouden die levieten weer uit de kast halen en het werk stellen. Een mens kan niet anders als leven van het doet dat er wet, maar ik zal je een keer verdoemen, dat doet dat er wet. Want die wet, die eist volmaakte gehoorzaamheid. En hij zal op de weg uit de beek drinken. Hij heeft aan die gehoorzaamheid voldaan. Hij heeft maar met een holle hand. Heeft hij het zijne wat hij nodig had. Naar honger en dorst. Maar ten diepste was de wil te doen. De wil des hemelse vaders. Dat was zijn spijze. Dat was zijn drank. Dat eeuwige leven. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Ten hemel gevaren. En de discipelen hadden het voor het nakijken. Nee, ze zijn met hem heen gevaren. Want hij heeft de kerk als een buit naar de hemel gevoerd. De gevangen is gevangen genomen. En toen hadden ze hun wandel in de hemel. Ja, naar hun menselijke natuur waren ze hier nog op deze wereld. Maar met hun geest, met hun ziel,
Die ziel woonde nog in dat oude, in dat lijf van die oude mens.
Ze waren met hun geest bij de Heer. Hè? Het wandel in de hemel. Dat lijkt wel geestelijk, maar om dat te beoefenen, hè, dat is dadelijke gemeenschap oefenen met je hoofd. En het hoofd is boven. Maar het beste boven is dat je hier van geen leven. Kun je gras maaien, kun je, ja, Godstuin. En allemaal Godstuin. Als rentmeester. En dan ga ik dat uitkijken, Heer, wanneer komt dan die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aangezicht geprezen. Kijk, Gods volk naar u. Bij tijden en ogenblikken, dat verlangen is zo sterk, dat Paulus zegt, het is maar beter te sterven dan te leven. Maar om in het vlees te blijven, om die nageslacht nog te vertellen, moeders, hè? Om die nageslacht, die vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Hij heeft mijn hoofd omhoog geheft. En toen mocht ik zijn gunst afschakelen. Ja, die vrije, soevereine genade. Christus is na zijn dood verrezen. En tot de hoogste heerlijkheid verhoogd geworden. Daar zit hij aan vader rechter aan. De Heer heeft tot mijn heren gezegd. Zit aan mijn rechter. En dan zal hij eeuwig zitten. Dan zal hij eeuwig heersen. En eeuwig zijn vijanden onder zijn voetbank vertreden. En zijn volk. Ja, waar zullen wij dan blijven? Wij zijn hier toch gevolgd, zeggen de discipelen. Gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, gij zult oordelen de 12 geslachten Israëls. Dan mag hij altijd bij de Heer zijn. Verlang niet daarna, jongen. Ja, als je nou de grond niet kent, dan heb je ook het recht te verlangen niet. Maar je kent het toch jaloers. Word je jaloers? Ik was vroeger in een onbeperkte tijd veel jaloers op Gods ware volk en dan hoorde ik zijn getuigen. En de vrouw de tent weer gehouden. Van wat ze van de Heer geleerd hadden. En ik probeer soms ook te worden uitgenomen. Dat is het Sion dat hierboven is nog niet. Nee. En dan soms was het ook echt. En dan werd ik zo jaloers op dat volk. En dan ging ik wenende naar huis. Ik niks in het volk had. Nou, absoluut waar ik dat volk had. Nee. Dat sprak uit het bezit. Niet als een rijke man. Nee. Tegenwoordig hebben ze het nog wel over een levend gemis. Nou, ik heb het gemis leven. Ik kan alleen maar leven van het leven. En van het bezit dat wel is Christus. En hij zal het hoofd omhoog heffen. En hij heeft het reeds, want het wordt is hier profetisch uitgesproken. En met die profetie zal in vervulling gaan. Hij is gekomen. Kind, hij is er. Er is vergeving der zonde. Altijd bij God geweest. Die sprocht. Gij heren met beving recht. Kinderlijk gevreesd. Amen. Heren, hij mocht nog de naprediker zijn. Want gij was de stil toehoorder, maar ook dat gij met uw geest krachtdadig nog zou werken in onze dagen. Op grond van het volbrachte werk uw zoons. Op grond van zijn offerander. Neem nog redenen uit uzelf, heren. Om de rijen nog door te gaan om goddelozen met uzelf te zoenen. Om die bedrieglijke Jacobs, die Esau moeten inleven. En niet alleen inleveren, maar zich ook voor uitgeven. Om die nog toe te brengen. Om als een ware Israël in Christus geopenbaard te worden. Om een naam te ontvangen die niemand kent dan die hem ontvangt. Maar van alle satanische machten en krachten te neerslaan. Want gij hebt ze immers overwonnen. En gij hebt het hoofd omhoog geheven. Om het aangezicht uw vaders te zien. Om uw verdiensten een eeuwige bedijk te geven, om een voorbidder te zijn voor uw volk, om hoofd te zijn voor de kerk, representator van het genadeverbond, als gedenk toch al die kinderen die nog toegebracht moeten worden, zoveel als gij ertoe roepen zal. In de naam van de Heer Jezus, om Jezus noemt, amen. Gemeente, zingen we nog van Psalm 110, het 5e en 6e vers. 5e en 6e vers van Psalm 110. De Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. En zijn mogendheid met u ten strijde gaan. En komende die tegen u zich stellen ten dagen van zijn grimmigheid verslaan. Het 5e en 6e zangvers van Psalm 110.
Drie enige God, U zij alle de eer. Amen.